Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij nu samen zingen Psalm 27, het derde en het vijfde vers. Het derde en het vijfde vers van de 27e psalm. Algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en daarna zingen wij Psalm 62 vers 1, het eerste vers van Psalm 62. En in ieder van u zegt nu met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. In de eerste algemene brief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. U vindt de schriftlezing dus in 1 Petrus 1, de versen 1 tot en met 21. Daar het woord des Heren 1 Petrus 1 vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof, tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn door degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom, opschortend de lendenen van uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt, naar eens ieders werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning, wetende dat ge niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hier eindigt onze schriftlezing. Gemeente, laten wij samen de Heer in ons gebed zoeken. Heere onze God, wat hebben wij ook vanavond weer stof tot danken. Gij hebt uw huis opengezet. Gij hebt uw woord in ons midden neergelegd. Gij doet ons in de leer zijn bij u. De leer van de schriften, die de leer van de godzaligheid is. En dat u het ons hier leren wil, Heere, om vol van u te worden. Vol van het leven dat uit u is en vol van de troost die in u is. En vol van de genade die uit u is en van de vrede die bij u is. Heere, wat een wonder dat u het ons leert. Zondaren, mensen. En dat wonderen wat u ons hier wilt openbaren, is een zaak waarin zelfs de engelen begeerig zijn in te zien zoals wij samen lazen. Maar ze weten het niet en ze kunnen het niet doorgronden, maar gij leert het aan mensen. Het wonder van de zaligheid, het wonder van uw hart dat geopend wordt, waar uw woord wordt gelezen, gehoord, gepredikt. Dat daar uw heilgeheimen ontsloten worden, waarvan de engelen zelfs niet op die wijze kennis dragen, zoals gij het ons door de bediening van uw Heilige Geest leert. Wat zijn we dan hoog bevoorrecht? Wat is het kind van de mens dat u het gedenkt? Wat is het mensenkind dat u uw hart op hem zet? Och, Heere, geef ons eens iets van die verwondering. Ook als wij vanavond samen in de kerk zijn, kinderen, jongens en meisjes, vaders en moeders, ouderen, ja zelfs de ouden onder ons, de verwondering dat u uw hart op ons zet. En dat u daarom uw eigen kind van uw hart gescheurd hebt en hem hebt gezonden en neergelegd in een wereld die in de boosheid verzonken en verloren lag. En dat u hem ook openbaren wilt in het leven van mensen die evenals de wereld zelf verzonken liggen in oordeel en vloek en zonde. Heren, dat alleen is immers in staat om ons harde hart te verbreken. Want al zou u de donder van uw wet laten rollen over ons leven, zonder meer, het zou ons niet tot bekering brengen. We zouden alleen vluchten in het werken en in de vroomheid, in de natuurlijke godsdienst. Maar juist omdat u ons genade predikt in de volle wijdte van uw evangelie, daarom worden mensen van hun stuk gestoten en in de onrust gezet, tot bekering geroepen en gebracht en ingevoerd in dat geheimenis van die geheel enige troost, beide in leven en in sterven, om niet meer van onszelf te zijn, maar van Jezus Christus. Heere, u kent ons. Alsjeblieft, als wij daar buiten staan, buiten die troost, leer haar ons kennen in het geloof. En open gij ook onze ogen en geef wat ook de prediking van vanavond daar een middel toe mag zijn. Open onze ogen voor de verlorenheid waarin wij liggen van onszelf. En wij weten het niet eens. Wij leven er zomaar overheen en aan voorbij. Is dat, Heere God, niet onze diepste ellende? En daar wilt u onze ogen nu zo graag voor openen, opdat in ons leven de roep wordt geboren of er ook voor ons nog een middel is om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Dat is de boodschap die ook vanavond uitgaat, als een machtig spel, en geef het ook uw dienaar op deze snaren tokkelen mag, om het welluidende geluid van de boodschap van het evangelie voor te spelen, en dat we samen er ook over zingen mogen, opdat onze harten worden verbroken onder uw goedheid, Heere, en geef ons een goede dienst. Want al ligt alles klaar, al heeft uw dienstknecht de prediking gemaakt en overdacht, al is het woord ons geopend, gij, Heere, moet het doen. Dat is niet zoals wij het zo vaak zeggen, dat gij het doen moet. Maar het tekent toch, Heer onze God, en dat belijden wij u ook, onze diepe afhankelijkheid voor uw aangezicht. Dat wij met ons allen de dienst niet uitmaken en de dienst niet maken. Maar dat gij dat doet. Dat gij de dienst uitmaakt in deze dienst. En dat gij ook een samenkomst als de onze maakt tot een gebeuren waarin gij zelf tot ons komt en onze harten omvat en omvangt in de kracht van uw genade. Vertroost ons in onze zonden en onze afmakingen, Heere, daarin dat wij vanavond ook het geheel enig medicijn van het bloed van Jezus Christus opnieuw mogen ontdekken. En leer ons daarom ook de zonde haten en vlieden, ervan af te sterven met alle pijn en verdriet die daarbij meekomen. Maar leer ons, o God, om zo ons te richten naar uw wil, wetende dat gij doet met ons leven wat goed is. En dat gij ons ook daarom, en dat bidden wij u van harte, door uw geest bereid wilt maken om voor u te leven. Och, leer ons dan de dienst van de duivel, de boze, vaarwel te zeggen, die ons meer slaag dan eten geeft. Leg in het hart van onze jonge mensen de keus voor uw dienst en voor uw Christus, voor uw naam. En wil ze bewaren voor de zonde. En leer ook hun, hoe klein of groter ze ook mogen zijn, die enige troost het eigendom van Christus te zijn. omdat er daarbuiten geen troost is, al spiegelt ons de wereld nog zoveel voor. Bewaar ons in uw naam en bewaar ons bij uw woord, jong en oud, heel de gemeente. En breng ze binnen, Heere, in de schaapskooi van Jezus Christus, ook die buiten zijn, die zonder uw woord leven in de gemeente en daarbuiten. Gij kent ook hierin de nood onder ons van de velen die afgezworven zijn en die hun hart versloten hebben voor de boodschap van uw genade. Overwin de vijandschap die ook daarin zo duidelijk en tastbaar vaak op ons pad komt. O God, ontferm u over ons allen. Zegen uw dienaar. Geef hem met volle vrijmoedigheid en met blijdschap vanavond in uw dienst bezig te zijn om de troost van de kerk en de leer van de kerk voor de gemeente open te leggen. Open te leggen tot op uw eeuwig vaderhart, dat in Jezus Christus vol ontferming is over alle zondaren. En geef wat we ook mogen zeggen, ieder persoonlijk, ook over mij. Amen. Als de stof voor de prediking wil ik u vanavond graag voorhouden de eerste zondag van onze catechismus en dan in het bijzonder het eerste antwoord, al hoort daar natuurlijk de eerste vraag opnieuw bij. Zondag 1, vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Tot zover zondag 1. Er wordt gemeend in de dienst erop veranderd nu één collecte gehouden bestemd voor de kerkvoogdij en bij de slotzang is er een extra collecte vandaag voor de Stichting Hulp Oost-Europa. Nu dus voor de kerkvoogdij en bij de slotzang voor Oost-Europa. Hartelijk alvast in uw offervaardigheid aanbevolen. Wij zingen ter inleiding op de verkondiging van het woord Gods de 23e psalm in zijn geheel. Ik noem u psalm 23, alle drie de versen. gemeente. Met het eerste antwoord werpt de catechismus ons in één keer de volle vrucht van de genade van onze Heere Jezus Christus in de schoot. Een overstelpend rijke overvloed van heil. Om een beeld te gebruiken, het is alsof wij in deze inleiding tot de Heidelberger staan voor een indrukwekkende schilderij, waarop kleur en harmonie, levensechtheid volop in het oog springen. Het totaalbeeld verrukt ons, het ontroert ons. En als wij een beetje dichterbij gaan staan, dan springen allerlei markante details ons in het oog. Vanavond mogen wij het schilderij van zondag 1 in zijn geheel, in zijn totaliteit bezien. Mits u er zich van bewust bent, het gaat hier niet om een geschilderde troost in leven en in sterven. Het is levensecht en uit het leven gegrepen en ook uit het sterven gegrepen. Het geestelijk leven klopt en ademt hier volop en overduidelijk. Wanneer je over deze stofgemeente moet preken, dan is er eigenlijk een vraag in je hart: wat moet ik ermee aan? Wat moet je beginnen met een overvloed van gedachten van dit uitbundige en tegelijk zo heilig ingetogen geloofsgetuigenis? Het klinkt als een psalm. En psalmen laten zich doorgaans moeilijk bepreken. Want proza en poëzie zijn ieder van eigen aard en ieder karakter. Laten we hopen dat de predikinggemeente vanavond ook iets van een lied aan zich heeft. Een lofzang tot eer van de drie enige God. Wel nu, we gaan eraan beginnen. En het heeft niet zoiets zoveel van een lied van zich als ik u vanavond eerst wil bepalen bij de hoofdzin uit het antwoord. Dat klinkt om te beginnen al erg prozaïs, maar dat kan ik dan ook niet helpen. De hoofdzin uit dit antwoord is eigenlijk: dit is mijn enige troost, beide in het leven en in het sterven, dat ik niet mijns, dat betekent niet mijn eigen eigendom ben, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Dat is de hoofdzin. En zo'n uitspraak, dat klinkt veel te afgevlakt, zo'n belijdenis is iets dat vraagt om een krachtig amen. Dat is dan wat anders dan dat u het ermee eens bent, of dat u het mooi vindt, of dat u het voor mijn part klassiek geformuleerd vindt. Zegt u daar amen op, dan betekent dat: het leeft voor mij, het leeft in mij. Dat is ook mijn troost, amen, zegt u erop. En daarom, gemeente, hebben wij vanavond aan ontwijkende antwoorden niets, totaal niets. En bovendien, het zal u ook in geen geval baten als u zich tegenover deze rijkdom van de genade op de vlakte probeert te houden. Het is inderdaad een beetje pardoes wat plomp recht uit, zo'n vraag en zo'n antwoord. En als u er nou eens geen amen op zegt, wat dan? Of liever gezegd, laten wij elkaar vragen: hoe komt het dat wij zo weinig amen zeggen in onze harten onder de prediking, zeker als hier het hart van het evangelie openspringt op een rijke wijze. Waarom? Zou het soms daarom zijn, gemeente, dat datgene wat in dit antwoord onder woorden wordt gebracht toch veel minder strelend is dan wij vaak denken en veel ergernis-wekkender dan dat het op het eerste gehoor op ons overkomt? Als wij ons er vanavond, en dat moeten wij, goed rekenschap van geven van wat hier eigenlijk beleden wordt, dan zou het helemaal niet zo vreemd zijn als u op de keper beschouwt vanavond ontnuchterd de kerk uitgaat. Het zou niet eens slecht zijn, denk ik. Niet je eigen heer en meester zijn. Eigendom van een ander wezen. Iemand die het helemaal over je te zeggen heeft. En die je helemaal regeert. Die totaal niets aan jezelf overlaat. Die je helemaal zijn wil voorschrijft. En och, gemeente, waren wij eens eerlijk. Want wij hebben het wel vaak over de moderne mens om ons heen. En over de moderne tijd waarin wij leven enzovoort enzovoort. Maar wij zijn die moderne mensen van die moderne tijd. Vergeet dat niet. En we leven vandaag in het ik-tijdperk. En de mondigheid van de moderne mens wordt hoog op de toon geschreven en geprezen. De mondigheid van de mens. En dat strookt helemaal niet bij wat de catechismus zegt. De moderne mens, en nogmaals, dat zijn u en dat zijn ik, gemeente, diep in ons hart, is een mens die zich juist vrij wil weten, onbelemmerd, onbeperkt wenst ontplooien, die geen last wil hebben van voorschriften of van taboes, heet dat tegenwoordig. En laat antwoord Heno eigenlijk niet minder zeggen dan: ik sta onder curatele. Ik ben geen eigen baas meer. Ik ben aan handen en voeten gebonden. Ik mag geen zelfstandige beslissingen meer nemen. Ik word geleid en er wordt voor mij beslist. Eerlijk zijn. Vindt u het nou nog een enige troost in leven en in sterven, als de zaken er zo voor staan? Want wie wil nou afhankelijk zijn? Dat is toch gauw gezegd niemand. Mag ik u een eerlijke bekentenis doen, gemeente? Zelfs als je deze enige troost kent in je leven, heb je er soms zo te kwaad mee. Om niet meer van jezelf te zijn en over jezelf te kunnen beschikken, om onder curatele van de levende God te staan. En dat trilt die hele catechismus door na tot in zondag 52 toe. Hoe moeilijk het geloof het daarmee heeft. Want de drang om vrij mens te zijn begeeft ons nooit helemaal tot ons sterven toe niet. En het ligt er nu vanavond dan maar aan, gemeente, wat we met elkaar onder het werkelijke geluk verstaan. Wanneer een mens nou echt gelukkig is. Misschien kunnen wij daarom het best onze vader Adam als voorbeeld nemen. Wanneer, denkt u, was Adam gelukkiger? Voordat hij at van de boom van kennis van goed en kwaad, of daarna? Voordat Adam en Eva aten van de verboden vrucht, waren ze vrije, waren ze diepe afhankelijke mensen.
Nota bene, ze mochten niet eens weten wat goed of wat kwaad was. Dat hadden ze maar aan God over te laten. Met eerbied gesproken, God zou wel voor hen denken. Maar als Adam en Eva gegeten hebben, dan zijn ze wat wij dan noemen vrij. Het juk van Gods gebod hebben ze afgeschud. En nu weten Adam en Eva ook wat goed en wat kwaad is. Ze kunnen gaan en staan waar ze willen, al moeten ze wel het paradijs uit. Ze kunnen doen wat ze willen, ze zijn vrij. En weer vragen we elkaar en het antwoord, dat weet u wel. Wanneer was Adam gelukkiger? Toen? Toen de duivel om hem heen briste en tierde. Om hem heen de vrije mens. Die intussen niet meer schuilen kon bij zijn machtige God, om zo te zeggen. En die alleen de duivel het hoofd moet bieden. U weet toch het vervolg. Tot op vandaag toe, gemeente, wat moeten wij arme stervelingen uitrichten tegen de geest uit de afgrond? Wat een vrijheid is dat, als u het vrijheid noemen wil. Onthutsend, er is geen ergere slavernij denkbaar dan dat je als mens een willoze prooi van de Satan bent. En als een computer door hem geprogrammeerd wordt, een hart voor hem loopt. Paulus zegt dat in de actieve zin, doende de wil des vleeses en der gedachten. Vijand van God en vervreemd van het leven Gods. Zegt u het zelf, was Adam er niet veel beter aan toe toen hij knecht was? Knecht bij God, onderdaan in plaats van meester. Ik vond in het verband van dit gedeelte van antwoord 1 ergens het volgende voorbeeld gebruikt. Dat iemand zegt in het tijdperk van het leenstelsel, dat is dan in de vroege middeleeuwen, weet u wel. Dan zag menige edelman geen kans om zijn erfbezit ongeschonden te bewaren. Er waren zoveel kapers op de kust die een begeerig oog sloegen op dat stukje land, dat stukje grond van de betreffende man. Wat deden ze? Dat weet u misschien nog uit de vaderlandse geschiedenis. Ze droegen hun stukje grondbezit over aan de keizer of aan de koning. En op zijn beurt gaf de koning of de keizer het stukje grond weer in leen aan die man. Het was toch nog een beetje van hemzelf. Hij was het kwijt en toch ook weer niet. Want als de nood aan de man kwam, dan stond zijn heer in voor hem en beschermde zijn koning of zijn keizeren met zijn macht. Het is vaker beter knecht te zijn dan heer. En kijk, gemeente, dat wil vanavond de catechismus nou ook tegen u en mij zeggen. Het is beter knecht te zijn dan heer. Beter baas af dan dat je voor je eigen zaken in moet staan en alles zelf moet weten te redden en zelf moet weten klaar te maken. Want baas af worden betekent, en dat moet de mens levenlang leren, met nadruk op dat leren. Baas af worden, dat betekent in het geestelijke dat je verlost wordt van jezelf. Van de tirannie van je eigen ik, van je zelfzucht, van het cirkelen om je eigen middelpunt heen. En dat is voor een natuurlijk mens, zoals u en ik geboren worden op de aarde, dan net het hoogste goed en het hoogste genot. Als je alleen maar jezelf hebt en om jezelf heen draait en alleen maar jezelf en je vlees streelt. Ook al weten we dat vaak nog zo vroom te etaleren. En te verpakken tegelijk. Dit is mijn troost, beleidt de catechismus hier, dat ik in beginsel terug ben gebracht in de situatie van voor de val, in de zonde. Ik ben het eigendom van Jezus Christus. Ik ben niet meer van mijzelf. Ik sta niet meer voor mijzelf. Ik leef niet meer voor mijn eigen rekening. Ik ben immers gekomen voor rekening van mijn trouwe zaligmaker Jezus Christus. Hij is mijn hemelse eigenaar geworden. En een grotere bevrijding, gemeente, is er niet. Geen wonder dat dat nou in de mensenleven ervaren wordt als een nieuw leven. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Een totaal ander bestaan dan ooit tevoren. Maar wat bent u dan, gemeente, voor uzelf? Och, een mens zonder borg en zaligmaker in zijn leven topt maar wat aan. En tenzij God hem genade schenkt in het leven, sluit hij of zij eenmaal doodmoe zijn ogen of haar ogen. En tot zijn stervensuur sleept hij zich voortgeketend aan zijn eigenloze bestaan. Aan de andere kant vol van schuld en vloek en oordeel voor het aangezicht Gods is. En zelfs dat weet hij niet eens. En ziet u wel, gemeente, dat u niet alleen zeggen kunt vanavond, dat is allemaal troost. En allemaal evangelie. Ja, het is wel allemaal evangelie, maar ook evangelie dat ons ontdekt. Onze diepste noden peilt voor het aangezicht van God, dat het leven zonder zaligmaker blootlegt. Ook al is het alleszins godsdienstig, en dan loopt u zich het vuur uit uw geestelijke sloffen. Ieder mens zonder zaligmaker is een liberaal in hart en nieren. Al verfoeit hij het liberalisme als politiek stelsel voor mijn part. Liberaal. En daarom zijn onze gemeenten ook vaak zo liberaal gemeend. Tot en met. Dat is toch de kreet van een mensenhart, ook van een kerkmens, ook onder ons. Het is allemaal goed en best als God ons maar niet te na komt. Diep in ons hart wensen we geen inmenging. Daar maak ik zelf uit wat ik wil en wat ik doe en wat ik ben en wat ik laat. Punt uit. Dat is liberaal zijn. En het is ene grote vergissing. Want werkelijk vrij bent u in de Heer Jezus. Omdat u dan bevrijd bent van het waanbeeld van de vrijheid. Want het is een waanbeeld, gelooft u me. Dat dan het eigendomsrecht van uw leven rust in twee doorboorde handen en in een goddelijk hart vol van eeuwige liefde en eeuwig welbehagen zonder grond in ons. En dat is nou de enige troost, beide in het leven en in het sterven. En vorige week hebben wij de catechismus, dat weet u nog wel, gezet tegenover de achtergrond van de tijd waarin hij geschreven is. Moet u nog eens even die tijd in herinnering roepen. Zou het de verdrukten uit de tijd van de hervorming niet machtig getroost hebben, als zij in leven en sterven mochten zeggen, Heere Jezus, wij zijn van u. En niemand kan eraan komen. Want wij in leven en sterven nooit uit uw handen vallen. Ook niet als vlammen mij verteren. Of het water zich boven me sluit. En daarom, gemeente, is voor iedereen van ons vanavond, voor de kleinste kinderen in de kerk, voor onze jongens en meisjes, als opgroeiende jeugd, voor ons als ouderen, voor u allemaal de vraag: wiens eigendom ben ik? Van mijzelf of van hem? En het is ook hier als altijd in de kerk van 2-in-1. Denkt u daarom? Onze catechismus zegt er nog iets bij. Ik ben het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus met lichaam en ziel. Misschien had u van de Heidelberger alleen maar belangstelling verwacht voor onze zielen. Want u zegt, hij is immers altijd zo geestelijk bezig. Nou, hier wordt ook het lichaam genoemd, nog wel het eerste ook bovendien. Onze catechismus moet dus niks hebben. En denkt u dan maar weer aan die tijd van ontstaan. Onze catechismus moet niks hebben van een verachting van het lichaam. Als zou dat het onedele deel van de mens zijn. Of nou heidenser gedachte kerker van de ziel waaruit het lichaam uit de ziel bevrijd moet worden. Of zoals wel eens over geestelijk wordt gezegd, die arme madenzak. En meer van dat fraais. Je zal maar gemeend op het martelwerktuig liggen. Of je vlees zal maar geschroeid worden door vlammen. En gaat u maar door, ik hoef alles niet te noemen. Zoals dat vandaag nog het geval is, denkt u daar wel om. Dat dan de troost gaat leven op mijn lichaam. Eigendom van Jezus Christus. Dat ook het lichaam betrokken wordt bij die enige troost. Dat daarom ons troostboek ook de eenheid van de werken van God handhaaft. Want lichaam en ziel zijn beide zijn schepselen. O zeker gemeente, wat wij ermee gedaan hebben, dat is diep bedroevend. We hebben ons lichaam in dienst gesteld van de boze. We hebben het aan het verval, aan het versterf overgegeven. En onze ziel hebben wij verkwanseld in de handen van Gods grote tegenstander. Ze is bevlekt en bezoedeld geworden, onrein tot en met. Er is geen goeds en geen heels meer aan ons. Maar Christus heeft ze allebei gereinigd en behouden. Hij heeft ze gereinigd met de gerechtigheid van zijn lijden en van zijn sterven. Hij heeft onze ziel genomen, aangenomen, toen die geboren is uit de maagd Maria. En toen God hem een menselijke ziel, u en mijn ziel, toerust in een menselijk lichaam. Maar hij heeft van meet af aan geboren uit de Heilige Geest, zijn ziel gevuld met de vrees van God. En met al wat lieflijk is en met al wat weluit en al wat rein is. En hij is het, de eerste en de enige, die van dat hij ontvangen wordt kan zeggen: o God, uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. En hij heeft ook ons lichaam gereinigd. Hoe, dat weet u wel. Tot in het bloed en de wonden van het kruis toe. Is een lijdelijke en is een dadelijke gehoorzaamheid. En ieder jaar weer, gemeente, zien we hem staan in de lijdensprediking voor Pilatus, de spotmens, de spotkoning, met het purperen kleed en de rietstok in zijn handen. En de doornenkroon op zijn hoofd, onze vergane glorie torsend. Dat is geschied en hij boog onder het oordeel over ons misbruik van het lichaam. Wij hebben ons lichaam, de tempel van God en de tempel van de Heilige Geest, stuk gebroken en verminkt. Uit de handen van God gescheurd en losgetrokken. Zo heeft hij ons, naar lichaam en ziel ons, zich tot een eigendom verworven. Ons lichaam en onze ziel, gereinigd van de vloek die erop rustte. En hij heeft ze in zijn eigen vlees, als hij komt voor de troon van God op de grote dag van de hemelvaart. En als hij heel zijn kerk op zijn hart draagt, met haar lichaam en haar ziel, zoals een bruid zonder vlek en rimpel, aan de Vader voorgesteld, omdat ons vlees mede is gezet in de hemel. En zo genadig is onze Heere en Heiland, dat zelfs het lichaam voorop mag gaan. Want toch, gemeente, daar hebben we nou het eerste mee te maken altijd. Dat aardevat, dat kan zoveel niet hebben, weet u wel. Het is zo gestoten en gescheurd. Onze catechismus gaat zo laag bij ons zitten, als het ware, dat die inzet waar wij inzetten, de nood van onze lichamen, onze zwakheid, onze broosheid, gegeven met onze schepselmatigheid, daar begint de catechismus. En hij doet dat om ons van dat lagere, begrijpt u me goed, van dat lagere, niet in denigrerende zin, van dat lagere op te brengen tot het hogere, van het zichtbare, waar we alle dag mee bezig zijn en waar we onze handen letterlijk en onze lichamen letterlijk vol aan hebben, van dat lichaam, van het zichtbare, tot de onzichtbare God, van al wat ons voor ogen staat en waar we soms met verschrikkelijk veel vrees over vervuld zijn, tot de Schepper die ons in alle lichamelijke genoden genadig draagt. Dat is de frille eenvoud van de Heidelberger, dat ze ons ook in dit stuk vanavond zegt: u mag alle dingen bij de Heere brengen en bij hem aankloppen. En er is nooit iets te gering voor hem. Neem tot vrijmoedig tot hem de toevlucht. Altijd. Al zou u nog nooit bewust tot de Heere Christus gebeden hebben, dan zegt de Heidelberger vanavond: doen als u ziek bent, als u zwak bent, als u angst hebt, doen. God stoot niet terug en Jezus zendt niet weg. Maar u mag het zeker ook doen, in nog een heel andere zin, als Jezus de Heiland uw eigenaar en Heere is geworden. Hij staat voor u in. Als wij een zwak lichaam hebben, ja. Als de tegenspoed ons soms dreigt te breken, ja. Als de zorgen ons boven het hoofd dreigen te groeien, wis en waarachtig, hij staat voor ons in. Hij kent immers onze ziel in benauwdheden, waaruit hij machtig is te verlossen. Al onze noden van ons lichaam en onze ziel liggen voor zijn rekening. Nu we zijn eigendom zijn geworden, het alledaagse en het geestelijke en het alledaagse, alles is voor hem en van hem, ze liggen allebei, ons leven van alle dag, ons geestelijk leven, in zijn doorboorde handen besloten. Zo wil hij ons leren vertrouwen in het geloof, om steeds meer met alles bij hem te komen. En zo vertroost hij ons, zijn eigendom, met lichaam en ziel. Waarom zou u niet tot hem komen, gemeente, zoals u bent? Ook als uw ziel soms zo donker en zo dor kan zijn. Och, en waarom? Waarom zou u nou uw stand ophouden bij zo'n getrouwe heiland? Want hij boort dwars door al uw noden heen. Tot diep in uw hart denkt u dat hij niet weet hoe uw ziel aan het stof kleeft en dat u zegt: ai, zie me nood, doe naar uw woord mij herleven, naar de toezegging aan uw knecht gedaan. Er is God alles aan gelegen om u door alles heen te leren zeggen en amen te leren spreken op dat ene: ik ben de Heer, uw God. In Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost ben. Hoe bent u dan zijn eigendom geworden? Doordat hij mij gekocht heeft en betaald beleidt de gelovigen. En er is sprake van een oude eigenaar en van een nieuwe. De oude eigenaar is de duivel. De nieuwe eigenaar is de Heer Jezus. En de koop, dat zijn wij, mensen. En de prijs, ja, die was duur. Want gij zijt niet uit uw ijdele wandeling verlost, schrijft Petrus, door goud of zilver, maar door het dierbaar bloed, het kostbaar bloed van Jezus Christus. En overal in de catechismes, hier ook al, ligt het heil op tegen een duister decor. Betaald en verlost, heet het, uit alle duivelse heerschappij. Daar komen we vandaan, gemeente. Dat is onze eertijds. Een kwade tijd, vindt u niet? Gekarakteriseerd door dat woord heerschappij. Ja, gemeente, want de duivel is een kwaad heerschap. En geeft meer slaag dan eten. En als God ons overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En als God ons brengt als armen tot Christus Jezus. Nou, dan willen we ook wel weten waar we vandaan komen. Het is niet goed als dat nooit eens uitkomt. Willen we wel weten waar we vandaan komen, daar vandaan. Uit de klauwen van die boze indringer, die zich wederrechtelijk de heerschappij over schepping en mensdom heeft toegeëigend. En wij zelf, wij in Adam, wij hebben hem, wij hebben onszelf Gods eigendom in handen gespeeld. En weet u nou welke lering wij daar vanavond samen uit mogen trekken voor onszelf? Niemand is van zichzelf. Niemand is vrij. Of u bent het eigendom van Jezus Christus. Of u bent bezit van de duivel. Daar is geen niemandsland tussen. Waar je je veiligheidshalve op kunt houden. Niet het ene en niet het andere. Om intussen jezelf met vage hoop en met loze vroomheid te voeden. In een soort grijze schemering en een waasje te hullen. Dat je het ene niet meer bent en het andere nog niet bent. Dat bestaat niet, gemeente. Het is het een of het andere. Er is niemand blank papier. Of daar staan de zwarte letters op van de duivel. Of daar staat in het harte bloed van Jezus Christus helderrood geschreven, gekocht en betaald. Het eigen ik, dat is louter een zetbaas van de duivel. En hij is een gierigaard tot en met. Hij komt om de opbrengst. En weet u, gemeente, wat de opbrengst is van de heerschappij van de duivel? Angst, vrees, nood, stervensduisternis, eeuwige verlorenheid. En denkt u erom, gemeente, eeuwige wroeging, dat u de tijd der genade voorbij liet gaan. U bent gewaarschuwd. En wat is daarentegen de nieuwe eigenaar een goed man. Hij had zijn eigen leven over voor mij, om mij tot zijn eigendom te maken. Kunt u dat nog niet geloven? Dat is een ander punt. Want u zei straks natuurlijk in uw hart, dat is mij te strak, het een of het andere. En toch is het waar. Maar kunt u het niet geloven? Waarom kunt u het niet geloven? U zegt, als u eens wist hoeveel ik afzucht over de macht van Satan. Over de bestrijding in mijn hart. Over de aanvechting ik in al mijn bewegingen belemmerd word. Ik kan mijn ziel bij het leven niet houden. Dacht u dat dat ooit overging? Misschien bent u bang dat u nog voor eeuwig om moet komen. Weet u wat u doen moet? Leg uw hand op uw voorhoofd en denk aan uw doop. Maar toen al. Toen heeft dat water stil en machtig ook gepreekt, gekocht en betaald, gewassen en eeuwig geheiligd en beveiligd. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Och, zegt u, wat heeft hij ooit in mij gezien? Nou, allen die hij draagt op zijn hart en in zijn doorboorde handen, stellen zich vaak deze vraag. En we zullen hem, denk ik, op zichzelf stellen tot onze laatste snik. Wat hebt geen mij gezien? Waarom? Waren wij dan zo beminnelijk? En waren wij dan zo gewillig? Waren we niet verzonken gemeend in zonden en misdaden? Waren we niet reddeloos verloren? En hebben wij hem niet geacht en verworpen? En heb ook ik hem niet het kruis waardig gekeurd? Ook ik die door hem gekocht ben. Als er één ding duidelijk is, dan wel dit. Hij heeft ons gekocht en betaald en verlost. Toen wij nog vijanden waren. Toen. Niet toen wij vrome mensen waren geworden. En niet toen we in ons zoeken van God al een heel eind op pad waren gegaan. En wat er vandaag vaak speelt, hij heeft ons ook niet gekocht en betaald, gemeente, toen wij de persoonlijke beslissing hebben genomen om tot Jezus te komen, toen ook niet. Hij heeft ons gekocht en met God verzoend, toen wij nog vijanden waren. Al onze verlossing ligt al lang vast en al lang ver voor ons vast. Laat het kruis van Golgotha vanavond voor uw ogen oprijzen. Dat ruwe hout waaraan de prijs is betaald en waarin God het zijne heeft gekregen aan het eeuwige recht van de Vader is genoeg gedaan toen. Gekocht en betaald en verlost. Maar hij de duivel heeft afgeslagen en met het woord heeft weerstaan, ga weg, daar staat geschreven. Geen verzoeking bleef hem gespaard, maar hij heeft door alles heen alle gerechtigheid volbracht zonder dat wij er iets aan toe konden voegen of aan bij konden brengen. En weet u wat een machtige vrucht is die wij plukken? Hij heeft het zelf gezegd, toen hij de nacht van zijn lijden inging. De overste van deze wereld komt en heeft aan mij niets. En daar gaat het nu om, gemeente. Ook voor ons. Wat kan hij woeden en wat kan hij ons het zweet op het voorhoofd jagen, het bloed onder de nagels vandaan halen. Maar dat woord wat hij eenmaal sprak, dat staat vast. Ook voor u, de overste deze wereld komt, en wat komt die vaak. Maar hij heeft aan mij niets. Weet u wat u moet laten zien? De kwitantie. Satanas, ik ben gekocht en betaald. Dat lees ik in het woord van mijn God. En ik weet dat ook in mijn hart. Maar daar ligt niet de doorslag. Hier staat het. Het is volbracht. Dan is de duivelse macht ook over ons gebroken. En als hij komt, heeft hij niks aan ons
omdat we Christus toebehoren en onder zijn bescherming staan. En dat waarborgt ook een voortdurende bewaring. Want hij laat niet varen de werken zijner handen. En alzo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Gemeente, wat is dat stoere taal? Maar het is niet overmoedig. Het is bijbels gefundeerd en bijbels verankerd. Het is alweer 1 Petrus 1 dat ons onderwijst en vertroost. Als de apostel namelijk schrijft die, dat is zijn namelijk de gelovigen aan wie hij schrijft, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof. Tot de zaligheid welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dat staat met vurige letters boven uw leven geschreven. Vaderlijke bescherming en bewaring. En zonder de wil van mijn hemelse Vader valt geen haar van mijn hoofd. U hoort hier al de tonen van de 9e en de 10e zondag opklinken, nietwaar? We kunnen het eenvoudig ook zo zeggen. In het geloof gesproken. We hebben veel gekost. En iets wat je veel gekost heeft, daar ben je zuinig op. Dat doet met eerbied gesproken de Heer Jezus nou ook, gemeente. We hebben hem veel gekost. Maar hij is oh zo zuinig op ons. Het lijkt wel eens niet zo. Want er vallen soms wat haren van ons hoofd. En er wordt ons wat gebroken. En van ons afgesneden. En weet ik wat meer. Maar wie zal zijn wijs beleid doorgronden? We zongen dat straks voor de dienst toe. Uw wonderdaan zijn onmogelijk na te gaan. Maar het is wel zo. Geen haar van mijn hoofd. Zonder de wil van mijn hemelse Vader. En alle dingen moet mij dienen tot mijn zaligheid. Heere Jezus, wat bent u zuinig op me. Want ik lig in uw doorboorde handen wel bewaard. En uw muren en mijn muren zijn altijd voor u. Want hij laat ze niet maar zo lopen. En niet maar gaan. Hij heeft ze verlost tot het kindschap Gods. En heeft ze de Vader in de hemel als zijn kinderen overgegeven. En de Vader heeft ze in hem zijn zoon tot zijn kinderen en tot zijn erfgenamen aangenomen. En nu zorgt hij ook voor ze. Dat is nou echt een vader. Maar ook een andere kant zit eraan. Wilt u gedurig denken hoeveel u gekost hebt? Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God, in uw lichaam en ziel welke goden zijn. Want de genade, gemeente, dat is geen goedkope genade waarmee wij maar wat aan kunnen leven en onze gang kunnen gaan. Adeldom verplicht, want het is nog altijd waar, hij zet de bedelaars in de rij van koningen. En hij verlost wat geen volk was. Daar vond hij ons. En hij maakte tot een volk van koningen en priesters onze God. Wat een redder en wat een vader. En wat luistert het nou om van deze genade te leven. Anderzijds, wat een uitnemende zorg. Geen haar van mijn hoofd. En alle ding dient tot mijn zaligheid, moet mijn zaligheid helpen bewerken. En omdat ik mijzelf niet bewaren kan, en omdat ik even min bij machten ben die genade te beheren en te bewaren, want ik heb een gat in mijn hand, gemeente. Het is er zo doorheen. Daarom lees ik in het slot van dit antwoord waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte, willig en bereid maakt.
daar hebt u nou onze heilige curator. De Heilige Geest. De beheerder van het goed van de levende God. De beheerder van mijn leven. Een hemelse eigenaar en een hemelse rentmeester over mij. Het aardse eigendom van de Heere Jezus. De Heilige Geest is ons geschonken om ons in het rechte spoor te houden. Om ons bij Christus te bewaren. Om ons bij de eeuwige genade en de eeuwige troost te bewaren. Omdat we zelf nog geen kruimel vast kunnen houden. En al wat ons overkomt. Leg die geest uit met het oog op Christus. Hij wordt verheerlijkt, zegt Paulus, het zij in mijn leven, het zij in mijn sterven. Daar keert het motief van de Heidelberger terug. Welke is uw enige troost? Beide in het leven en in het sterven. De Heilige Geest troost ons ook met niets en met niemand anders dan met Jezus alleen. Hij troost er u niet mee in de strijd met dat u zo'n gelovig mens bent. Of dat u het zo goed meent. Dat u het altijd al gezocht hebt. Dat u het allemaal zo goed weet. Hij troost u alleen maar met Jezus. Laat dat goed op u inwerken, gemeente. En goed tot u doordringen. Wat troost buiten Jezus? En hij troost alleen met het heil dat hij verwierf. Vergeving der zonde. Rechtvaardigheid voor God. En het einde, het eeuwige leven. Daar verzekert hij ons van. Leven. En dat is geen leven, gemeente. Dat ik in mijn zakken draag. Dat is leven midden in de dood. Leven uit God. En uit de Heilige Geest. Dat is toch een troost, gemeent, of niet? Dat is toch een troost? Een troost bij uitstek. En juist voor wie het nauwelijks geloven kan. Juist voor hen. Juist voor wie er niet bij kan. Hij beurt u vanavond op en hij stelt u in de ruimte. En hij zegt, dit is voor u. En het zal u nooit ontgaan. Hier beneden niet en in eeuwigheid niet. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, al wat ons overkomt, met het oog op Christus, is het goed, is het kwaad, is het het leven of is het de dood? Wij leven en wij sterven voor de Heere. Die ons eeuwig heeft lief gehad en ons kocht met zijn bloed. En zo leert de Heilige Geest ons ook, en ik zeg weer, hij leert het ons om voor Jezus te leven. Niet een beetje en niet het langs het randje op en niet als het ons uitkomt of als wij er beter van worden. In leven en sterven voor Jezus leven. Van harte en gewillig. Och gemeente, dan moeten wij bij het scheiden van de markt. Moet vanavond het schaamrood op onze kaken komen, of niet? Dat we het er zo afgebracht hebben. Onze schaamte belijden, het is een levenslange les. En het moest toch niet nodig zijn wel. Is er nou een betere meester dan onze Heer Jezus Christus? Wij kunnen vaak van de beesten nog wat leren. Als een hond een goede baas heeft, dan kwispelt hij. Dan is hij vrolijk en uitgelaten en likt hem aan de handen. Dat is nou een dier.
En wat zijn wij vaak voor God, gemeente? Voor onze Heere Jezus Christus. Wij zijn soms nog minder dan een dier. Asaf wist het wel toen hij zei, ik was een groot beest bij u. Wij doen soms net alsof God in de hemel zo'n harde Heer is. Een strenge meester. Welaan, zingt vanavond uw heiland een lied. Looft hem door voor hem te leven. En leven, dat is loven. Is hij niet al uw liefde waardig? Laat maar het loflied eens een keer doorbreken. Bij wie? Uitgerekend bij die mens die de droefheid naar God kent. Het loflied. Ja, in zo'n hartgemeente stemt het bij tijd en wijle aan. Het schrijft wel eens om onze eigen zonde. Maar het looft de gekruisigde. En het kust in het geloof de handen waarin de tekenen der nagelen zijn. En dan klinkt het lied, dank mijn heiland voor uw lijden. Voor uw trouw tot in de dood. Voor het kruis door u gedragen. Voor uw bange, bittere nood. Voor de wonden u geslagen. Voor het kruis door u gedragen. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Amen. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreen, om hunne God ootmoedig te eren, voor het smaken zijner zaligheen. We zingen Psalm 118, vers 10. Samen danken en bidden. Heer onze God, wij danken u voor dit troostwoord dat uitging. Och, wat zullen wij met onze woorden daar nog aan toevoegen, zelfs in ons danken niet. Geef dat ook ons bidden, ons aanbidden verslonden wordt in deze zee van eeuwige genade. Zo mogen we vanavond naar huis gaan, Heere, en gij weet hoe. Gij weet of wij deze troost kennen, ja dan nee. Het is ook voor ons allen van twee en dan één. Doe ons daar echt ernst mee maken. Om niet eerder rust en vrede te hebben, voor wij het weten. Ook ik ben zijn eigendom. Dan kunnen wij sterven. Dat doet u ook in deze tijd nog. Zoals u het ook gedaan hebt. De poorten open doen.
voor het rechtvaardig volk dat binnentreedt. Hier soms uitgewoond en uitgemergeld, vergaan naar het vlees, maar daar in volle heerlijkheid. Dat is uw genade geweest en daarvoor danken wij u, dat u dat ook in deze tijd doet. De alle verdriet heen, zegen allen die droefheid kennen. Ook had in onze buurgemeente zo'n jonge moeder is heen gegaan. Geef aan de nabestaanden, aan haar man en kinderen, aan heel de familiekring, dat de troost van uw genade blijft bij al wat losgelaten moet worden. En verhef de vrede van Jezus Christus over allen die in nood zijn, in eenzaamheid en rouw. Heel wat ons hart zo gebroken kan zijn. En laat uw geest ons ook in alle nood en aanvechting van het eeuwig leven verzekeren. Heb dank voor uw ontferming, mochten deze ook weer smaken in de afgelopen week, toen hij die tot diaken werd benoemd, broeder van de Baan, deze roeping mocht aanvaarden. Geef hem te zijner tijd een goede ingang in ons midden. Vervul hem met uw heilige geest en verleen hem kloekmoedigheid en vrijmoedigheid om in het ambt u te dienen. Zegen al onze arbeid ook in het ambtelijke in de komende week. Geef ons kracht en moed, ook voor ons dagelijks werk waar u ons ook daartoe roept in de samenleving. Dat we ook uit deze dag weer geput hebben, klaar en levend water, om de strijd van iedere dag aan te kunnen. Behoed ons onder de schaduw van uw vleugelen in deze nacht. En laat uw vrede onze harten vervullen. Om Jezus wil. Amen. Nog enkele mededelingen. Woensdaggave geven voor onze broeders en zusters in de verdrukking. Stichting Hulp Oost-Europa vraagt uw gave hartelijk aanbevolen. Wij zingen na de inzameling van uw gave onze slotzang, Psalm 116, de versen 4, 5 en 9. Psalm 116, de versen 4, 5 en 9.
Gemeente, gaat u heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.